Wij zijn Leidse Schatten, Fenna en Mariska. Samen met de historische vereniging Oud Leiden maken wij een podcast over Leidse onruststokers.
Wie zette Leiden in het verleden op zijn kop? Over wie ging het gesprek van de dag? En wat hebben deze onruststokers ons vandaag nog te zeggen?
Lopend door Leiden gaan we terug in de tijd op zoek naar hun verhaal. In deze aflevering hoor je het verhaal van het eerste Nederlandse natieslachtoffer en Leidenaar Marinus van der Lubbe. Hij zou de Rijksdag in Berlijn in brand hebben gestoken. Schrijver George Knopneres neemt ons mee naar de crisisjaren van de vorige eeuw. We ontmoeten hem voor het huis waar Marinus een tijd onderdak vond.
Oh ja, hier de uiterste gracht. Hier dus naar links.
Rechts zou ik zeggen.
Oh ja, sorry. Ja. Links en rechts kan ik dus niet.
Oh, en daar verderuit.
Daar staat George ook al.
Met een boek.
Want we gaan het hebben over een onderwerp dat jij volgens mij wel heel boeiend vindt. Sowieso.
Zeker, Marinus van der Lubbe. En als het goed is staan we nu voor een oud woonhuis van hem. Hi.
Hallo.
Goedemorgen.
Ja, voor welk huis staan we nu?
Een bijzonder huis in het leven van Marinus van der Lubbe. Als er echt problemen waren met zijn huisvesting, mocht hij daar altijd slapen.
Hoe kennen de meeste mensen Marinus van der Lubbe?
De meeste mensen, als ze hem al kennen, zullen dan zeggen dat is de halve garen die de Rijksdag in Berlijn in brand stak. Ik vind dat jammer dat het vaak zo eenzijdig beleefd wordt. Ik vind het ook jammer als mensen het helemaal niet meer weten.
En ik zie nu opeens dat er ook een steen in het huis zit.
Daar staat op: dit huis bood onderdak aan de Leidenaar Rinus van der Lubbe, die op 27 februari 1933 uit protest en als oproep tot verzet tegen de Hitlerterreur de Rijksdag te Berlijn in brand stak. Door deze daad werd hij het eerste Nederlandse nazi-slachtoffer.
Maar wie was Marinus van der Lubbe? Waar kwam hij vandaan?
Hij werd geboren in Leiden aan de Morsstraat op 13 januari 1909.
Ja, hoe zag zijn jeugd eruit?
Armoede. Bittere armoede. Was een groot probleem dat vader dronk. Nou, dat was in die tijd eigenlijk normaal, hoe gek het ook klinkt. Maar natuurlijk verlammend voor een gezin wat nauwelijks inkomsten heeft. Zijn moeder was een keiharde werker. Ja, met 7 kinderen moet dat ook wel. Maar het was wel snabbelen voor elke cent en vluchten voor huurschulden. Dus al gauw verlieten ze Leiden.
En ja, waar heeft hij voor de rest nog gewoond, geleefd?
De huisarts die raadde zijn moeder aan om van lucht te wijzigen. Dat was heel vaak een advies als ze het ook niet precies wisten. Ze was wat astmatisch, je moet meer de natuur in. Dus zij dachten, gaan we naar Brabant. En daar begon de zwerftocht opnieuw. Want ook daar was het leven bitter en hard voor een gezin met veel kinderen en een verslaafde vader. Daar hebben ze een hele rondreis gemaakt door Brabant en Gelderland.
Ja.
Vluchtend steeds voor boze verhuurbazen. Maar ook omdat ze geen werk konden vinden. En in die rondreis zijn ze de vader kwijtgeraakt. Die kon die verantwoordelijkheid niet aan.
Maar dat moet een enorme impact hebben gehad op Marinus.
Zeker.
Die jeugd.
Absoluut. Hij is zodra hij tot bewustzijn kwam, is hij gedreven geweest om zijn moeder en dus ook zijn broertjes en zusjes te helpen.
Hoe en wanneer kwam hij in Leiden terecht?
Hij kwam in Leiden omdat zijn alleenstaande moeder inmiddels zo ziek werd dat ze gewoon van uitputting stierf. Oh. Nou, toen was hij half wees, maar eigenlijk wees, want zijn vader kon niks doen. En zijn oudste zus, Jo, die woonde in Oegstgeest. En die zei toen, dan moet je bij ons komen wonen.
En Leiden, hoe kwam hij daar?
Via zijn broer, Cor. Die was in Sassenheim, stucadoor, vond hij werk. Al die baantjes die hij had gedaan, hield hij niet lang vol. Het was ook niet een jongen voor de hiërarchie. Maar toen kwam hij in aanraking met de bouw. Dat vond hij prachtig. Dus hij ging zich bekwamen in metselen. Ging uiteindelijk ook een kamer zoeken in Leiden. Hij is toen uiteindelijk hier terecht gekomen. Zijn vriend Piet van Albada, die had hier een kamer. En hij heeft hier heel veel op de zolder vertoefd.
Wat zag Marinus als hij hier de straat opkeek?
Dan zag hij dus ten eerste die gracht. Die rookt hij ook. Dan zag hij dus daar een vrouw de stoep vegen. En verderop zat een bedelaar. Een nette heer lastig te vallen om een paar stuivers.
En wat voor stad was Leiden in die tijd, toen hij hier terecht kwam?
Een belangrijke stad, ook een grote stad, zeer bedrijvig. Dus veel weverijen, fabrieken, handel. Het ging eigenlijk goed, althans tot zo'n beetje 1915, 1920. Dus toen Rinus hier kwam wonen als jongvolwassene, kwam de klad er een beetje al in.
En ja, wat speelde er in die jaren, in de jaren 20 dan?
Ook hier speelde heel erg toch de sociale strijd. Hè, van hoe ga je om met armoede, werkloosheid?
En hoe uitte die sociale strijd zich?
Toch een beetje in extreme. Je had de liberalen, maar die was liberaler dan de VVD nu. En je had dan de socialisten. Er zaten wel wat dingen tussen natuurlijk, christelijke partijen. Maar het debat ging toch met name tussen die twee uitersten. Je had weinig wetgeving, dus daar ging vaak de discussie over. Moet je iets regelen? En de heersende leer was toen, nee, dat als er ergens armoede is, dan verzamelen we wel wat. Mensen kunnen gewoon bedelen.
Ja, Marinus die kwam al vrij snel met het socialisme, het communisme in aanraking.
Ja, omdat hij onder invloed van zijn vriend Simon Harteveld sympathieën kreeg voor de sociale strijd. En in die jaren betekende dat je communist was. Hij kon niet tegen onrecht, heel simpel. En Simon Harteveld was ook zo iemand, ook van de bouw. Dus hij kwam eens bij de Jeugdbond, de Zaaier. Hij wist toen nog niet dat is een communistische partij, maar dat bleek dus. En zo kwam hij bij die kringen.
Ze verzamelden zich ook hier. Maar was dit echt een middelpunt van de sociale...
Een beetje wel. Niet dat je nou zegt van dat hier grote vergaderingen waren. Maar het was wel zo dat zowel Piet van Albeda als Koos Vink als Rinus van der Lubbe... Die zagen het als hun taak om de jeugd te verheffen. En dan hadden ze wel eens op de zolder een bijeenkomst.
Was Marinus echt de speel in die bijeenkomsten?
Niet zozeer intellectueel. Van der Lubbe was absoluut niet dom en geen volger. Hij was heel kritisch. Hij las ook veel. Alleen hij was letterlijk en figuurlijk gehandicapt. Hij was dus, had alleen lagere school. Dus hij wist ook wanneer hij zijn mond moest houden. Maar hij had absoluut oog voor het initiatief.
Ja, wat gebeurde er in de herfst van 1927 en hoe beïnvloedde dit Marinus?
Ja, dat is inderdaad cruciaal geweest. Hij stond als jongen van 14 al bekend bij zijn makkers als Dempsey.
En Dempsey was?
Jack Dempsey was de wereldkampioen boksen. Een rouwdouwer met een gouden hartje. Nou, dat zagen wel een beetje de gelijkenissen. Ja. Het was een sterke jongen. Maar daardoor was hij ook vaak betrokken bij dolletjes, vechtpartijen. En hij vond dat leuk. Hebben ze op de bouw hebben ze een zak over zijn hoofd getrokken. En er zat nog wat cement in. En dat is in een oog terechtgekomen. Had hij aan één oog last van slecht zien. En dat gebeurde 2,5 jaar later eigenlijk weer. Maar nog een maatje erger. Want toen wou hij een plank aangeven. Een verdieping hoog op de steiger. En toen lag er gruis op die plank. Kwam in zijn andere oog. Werd hij ook half blind aan het rechteroog. Toen bleek dat hij geen schoon metselwerk meer kon afleveren. Is hij ontslagen. En kwam hij dus van een redelijk salaris van 25 gulden per week in de invaliditeitspensioen van 6,5 gulden per week.
Oké.
En daardoor besefte hij wat het is om werkloos te zijn, om stakker te zijn, om gewoon van huis tot huis te vragen om werk en te knokken voor je brood.
Ja, want hij had het eigenlijk best goed voor elkaar.
Ja,
totdat...
het was hem gelukt om als laagopgeleide jongen toch een vaste baan te krijgen. Maar dat heeft helaas niet lang mogen duren.
Nee, want laten we ons naar de volgende locatie begeven. Middelste Gracht 36, want daar vervolgt zijn carrière zich.
Ja, zo is het. We staan nu voor de gevel van een gebouw wat in de jaren 20 in Leiden een fabriek was. Een conservenfabriek. Tieleman en Dros. In de jaren 20 was dit, de straat was ook een gracht. Daar kwamen dus de schepen om de groenten te brengen en de blikken te halen. Er hing ook een takel boven de gracht om de spullen op te hijsen. en in de boten weer te deponeren. Dat die fabriek gedoogd werd, was in die tijd natuurlijk normaal, want het was gewoon onderdeel van het dagelijks leven. Fabrieken, industrieën, ambachtelijke werkplaatsen. Dat had je gewoon in de bebouwing heel veel.
Was het een grote fabriek?
Ja, voor die tijd behoorlijk. Voor deze tijd zou het een heel klein fabriekje zijn, maar er werkte toch wel een stuk of 300-400 mensen in het hoogseizoen. Vooral arbeiders, tieners ook. En die werden eigenlijk, ja, dat besefte men toen nog niet allemaal, maar echt toch wel flink uitgebuit.
Wanneer kwam Marinus hier terecht? Of hoe kwam hij hier terecht?
Hij kwam hier in 1927-28. Het was al zo dat hij moeilijk werk kon vinden natuurlijk door die handicap. Hij had 6,5 gulden in de week. Daar kon je nauwelijks van rondkomen. Zeker niet als je ook huur moest betalen. Het is wel zo dat het geld ongeveer 20 keer zoveel waard was als nu. Maar goed, als je dat omrekent, dan kom je nog op €50 per week. Nou, je hoeft niks uit te leggen. Dat is natuurlijk misschien voor brood en melk net voldoende.
Ja. Maar niet huur.
Maar het lukte hem ook niet om wat bij te verdienen door andere baantjes te vinden. Want al gauw had men door, ja, die jongen kan nauwelijks zien. Hij is wel sterk, dus ja, het moet vrij eenvoudig, dom werk zijn. Maar hij vond toen ook hier werk, seizoenswerk. En dan was het zo dat je voor elke kilo snijbonen kreeg je een cent.
Okay.
In het hoogseizoen, juni, juli, was dat goed te doen. Maar als het dan september werd of oktober, dan kwamen er alleen kleine boontjes of kromme boontjes. En dan moest je dus veel langer werken voor die ene cent.
Mm.
En dat vond Rinus maar niks.
Nee, en hoe uitte zich dat dan?
Hij probeerde die jongens op te hitsen. Van jongens, we laten ons uitbuiten. Wat is dat nou? We werken even hard. Maar we krijgen 2 keer zo weinig. Soms 3 keer zo weinig.
Ja.
Dus het loon moet omhoog. Nou, in september gingen ze dan mee, maar hij begon al in juli en augustus. Toen werden de boontjes ook al wat kleiner. Maar dat vonden ze dan te vroeg. En ook een beetje uit zijn frustratie dat hij dan geen medestanders vond, dacht hij, nou, dan klim ik wel tijdens de schaft in die lantaarnpaal. En dan zeg ik 1,5 cent. En dan dacht hij, dat overschatte hij vaak, van dan gaan de anderen ook wel meedoen.
Ja.
Maar ze keken hem zo lachend aan en hij werd dan door de politie uit die lantaarnpaal gehaald.
Maakte geen indruk?
Nee, nou, ze vonden het leuk. Ook wel dapper. Maar ja, in de psychologie lukte het dan niet om de massa, zeg maar, te mobiliseren.
Nee.
En dat overkwam Marinus nog alles.
Maar op zich, de fabriekseigenaren vonden het dan wel zo vervelend dat ze de politie lieten komen.
Ja, precies.
Dus ze vonden het had op een bepaalde manier wel impact.
Dat is waar. Ja, want ook Van der Lubbe was toen ook al een figuur hoor in Leiden. Hij was al diverse keren met de autoriteiten in aanraking gekomen. Hij had ook al wat opstootjes meegemaakt. Met de jeugdbond De Zaaier liepen ze dan door de stad met de rode vlag.
Oké. Okay.
En dus ze hadden hem ook wel in de smiezen. En soms lukte het wel om massa's te mobiliseren.
Okay.
Vooral onder jonge mensen. En dan konden ze er ook wel hinder van hebben. Want je weet nooit precies in die gevoelige jaren 20 wat dat teweeg kan brengen.
Waarom was het trouwens zo'n gevoelige tijd?
Het was nog niet zo heel lang na de Eerste Wereldoorlog. Die was in 1918 afgelopen. Duitsland kreeg de schuld van die Eerste Wereldoorlog. Het ging om miljarden wat Duitsland moest terugbetalen. En daardoor heeft de onderklasse het heel moeilijk gekregen. Door bezuinigingen. Dus er ontstonden protesten in Duitsland. Ook links georiënteerd. Een paar jaar daarvoor had je in Rusland een revolutie. En de Duitse machthebbers waren doodsbenauwd dat die revolutie ging zo omslaan tot ook een bolsjewistische revolutie in Duitsland. En ja, Nederland is een grensland van Duitsland. Ook hier waren de fabrieksbazen benauwd. Zeker toen het minder ging, de tweede helft jaren 20.
Dat ook hier zo'n revolutie plaats zou vinden,
ja,
onder de arbeiders.
Dat ook hier inderdaad het socialisme, het communisme de macht zou grijpen.
Maar dat socialisme werd wel iets steeds groter gedurende die jaren, denk ik.
Eind jaren 20 ging het slechter en slechter. En in 29 een wereldwijde crisis. Dus de beurs klapte, de prijzen stegen, de lonen daalden, grote massa ontslagen. Dus je had in Leiden ook in die jaren overal steuntrekkers.
En hoe verliep zijn carrière verder in de fabriek.
Toen hij hier dus ontslagen was, want dat leidde uiteindelijk tot ook weer ontslag.
Toen hij in de lantaarnpaal was geklommen, werd hij ontslagen.
Ja, of dat nou 1 of 2 keer gebeurd is, weet ik niet. Maar hij is uiteindelijk als gevolg van dat incident ontslagen. Het heeft denk ik ook met die gevoeligheid te maken uit die tijd.
Wat besloot hij na zijn werk in de fabriek te gaan doen?
Hij had eigenlijk wel gezien, het wordt gewoon heel moeilijk om weer aan het werk te komen. Dus hij moest met die energie, Jack Dempsey, maar ook zijn kennis, het was geen domme jongen, en zijn gedrevenheid, moest hij ergens heen. Dus hij ging tot zijn missie verklaren, de jeugd verheffen. Ik wil ze in elk geval leren lezen. Ik wil ze iets van geschiedenis leren. Samen met mijn vrienden gaan we dat doen en daar heb ik een ruimte voor nodig. Dus hij ging op zoek naar goedkope pakhuisjes die toch al leeg stonden. En dat is hem ook uiteindelijk gelukt. Hij vond ergens een pakhuisje voor weinig huur.
Waar stond dat pakhuis?
Het is in de Bouwe Lauwensteeg. Toentertijd het centrum van de arbeiderswoninkjes.
We zijn even aan het zoeken, maar nummer 36, daar zijn we naar op zoek.
32. Alleen dat is er niet meer. Op de locatie te zien op de foto zou het 49 moeten zijn.
Het originele huis staat er sowieso niet meer.
Nee precies. Dat kunnen we wel vaststellen. In elk geval heb je wel een sfeerbeeld van hoe de Bouwe Lauwensteeg eruit zag.
Zeker.
In de jaren 20.
Heel smal.
Heel smal. Echt allemaal arbeiderswoninkjes. De verpaupering was zonder meer in de binnenstad toegeslagen. Je zag kinderen in lompen lopen op blote voeten, ook in de winter. Je zag ratten over straat wegschuifelen.
Ja, want wat was het voor gebouw wat hij hier aankocht?
Dit was in de Bouwe Lauwensteeg had je dus een pakhuis wat onbewoonbaar verklaard was. Waar hij voor een paar centen mocht zitten. Maar het was echt heel slecht. Het dak lekte. En 's nachts sliep hij er ook. Had hij eindelijk het dak boven zijn hoofd voor zichzelf. Maar hier hield hij dus vergaderingen. Ze hadden hier ook zangoefeningen.
Okay.
Ook hij bleef nog steeds betrokken bij de zaaier.
Ja, waar hij al aan het begin bij betrokken was.
Ja, dus hij ging ze zingen leren en marcheren leren achter de rode vlag. De bond van de zaaiervlag. Maar ook toneelstukjes opvoeren. Maar vooral ook vergaderingen. Min of meer opstand tegen het gezag van Leiden proberen uit te denken. Geen revolutie, maar wel flink reuring veroorzaken in de Leidse politiek. Dat werd hier allemaal beraamd. En de krantjes werden hier gedrukt.
Ja, wat voor krantjes werden hier gedrukt?
Het waren vooral krantjes om de arbeiders dus te motiveren. De namen waren De Rode Werker, Arbeid en Brood, Werkloosheid... De titels geven we al aan. Het was vooral bedoeld om de werklozen, maar ook de arbeider van leesvoer te voorzien. Ook opruiend gesteld. Hè. We moeten ons niet laten uitbuiten. Motiverende teksten voor mensen die elke dag hun hand moeten ophouden bij de steun. En je had toen het stempelsysteem. Als je werkloos was, dan moest je 3 keer per dag een stempeltje halen. Om daarmee dus te demonstreren aan de autoriteiten dat je ook echt werkloos was.
Ongelooflijk, ja.
Alleen ja, iedereen moest dat doen en naarmate de werkloosheid toenam, namen de rijen toe. Dus daar maakte hij ook teksten voor. Van gewoon hoofd omhoog houden, we moeten af van dat systeem. En dat bemoedigde toch heel veel mensen.
Ja.
Dus hij werd bekender en bekender.
Ja.
Ook door die krantjes. Maar de communistische partij, die werd echt boos. Die zeggen, je legt het niet voor aan ons. Is namens de communistische partij. En zeiden, ja, dus hij paste eigenlijk niet in een organisatie.
Hij trok een beetje zijn eigen plan.
Ja, dat vond zeker de communistische partij. Van der Lubbe dacht er anders over. Dus hij werd toch een beetje ook naar buiten gezet. Toen heeft hij in 1931, was dat meen ik, heeft hij het lidmaatschap teruggegeven. Zeg, als het zo moet, dan ben ik geen communist meer, dan noem ik mijzelf nu radencommunist. Die wilde wel communisme, dus het verdelen van arbeid en inkomen. Alleen de radencommunisten vonden dat je geen organisaties moet hebben. Het zijn de arbeiders die in een gemeenschappelijke vergadering, in de raad, in meerderheid besluiten. En dat voeren we uit, je hebt geen leiders meer. Was dat ook veel intellectuelen dat steunden.
Ja, dus mooi. Het was niet puur een arbeidersbeweging in die zin.
Nee. Nee. En in die fase zat hij toen hij hier in de Bouwelauwensteeg zat. En hij kreeg toen ook steeds meer interesse in wat er over de grens gebeurt. Ik wil zien hoe de arbeid wordt georganiseerd in Joegoslavië. Dus ik ga erheen. Ja, hij had er geen geld voor, maar hij stak zijn duim in de lucht. Hij liftte. En als hij geen lift kreeg, liep hij. Hij heeft reizen ondernomen naar een keer of 4, 5. Naar Joegoslavië, naar Hongarije, naar Polen. Hij wilde naar de Sovjet-Unie. Duitsland, 2 keer. En dat deed hij hoofdzakelijk lopend, want heel veel gemotoriseerd verkeer had je ook weer niet in die jaren.
En je had het net al even over de verhouding van Marinus met de communistische partij, maar wat was zijn verhouding met de autoriteiten hier in Leiden?
Min of meer vergelijkbaar. Dat hij was zowel richting links als rechts was hij eigenlijk een ongemakkelijk figuur. De autoriteiten zagen dat hij invloed had, hadden ook een zeker respect voor hem. Maar ze vonden dat hij absolute democratische regels negeerde. Hij trok zijn eigen plan. Als een agent hem staande hield en hij vond dat het volkomen onredelijk was, dan duwde hij terug. Omdat hij zo sterk was, is er ook een keer iets misgegaan. Is zo'n agent door een etalageruit gegaan. Ja, daar moest hij dus voor zitten.
Ja, hoe ontwikkelde zijn gedachtegoed zich in die jaren? Werd dat radicaler?
Eigenlijk niet zozeer. Hij bleef principieel geloven in een betere wereld. Dus dat heeft hij altijd gehad. Hij kreeg meer interesse in buitenlandse ontwikkelingen. Hij zag het fascisme opkomen. En dat ging steeds gewelddadiger. En daar ging hij zich toch steeds meer mee bemoeien. Ook in gesprekken met zijn vrienden. Want hij was heel erg bezorgd over het fascisme en het nazidom.
Ja, en waarom dan?
Omdat hij zag van, dat zijn mensen die die hun wil opleggen. En ze hebben het op de arbeiders gemunt, omdat ze die vereenzelvigen met de bolsjewieken, de communisten uit de Sovjet-Unie.
Ja, kijk.
En daarom zijn de arbeiders het zwarte schaap. Maar hij speelde toen al met die ideeën, we moeten iets aan Hitler doen.
Ja, ja, ja.
Toen is hij naar Berlijn getrokken, om daar de daad bij het woord te voegen.
Ja. Ja, laten we voordat het volgende deel van het verhaal naar de volgende locatie gaan. Naar het monument voor Van der Lubbe.
Dat is goed. We staan nu aan de Morspoort, waar dus het eerste monument van Marinus van der Lubbe is opgericht. Die, als je goed kijkt, heel veel weg heeft van een natuursteen in de muur van de Rijksdag in Berlijn. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de daad waardoor Marinus wereldberoemd geworden is.
Ja, wat heeft Marinus in Berlijn gedaan? Is daar gebeurd?
Hij wilde dus naar Duitsland toe om te zien of inderdaad daar arbeiders door de straten liepen met weg met Hitler. Daar wilde hij zich graag ook bij aansluiten. Verder had hij nog niet zo heel veel nagedacht. Hij wist wel, ik ga door tot Berlijn. Hij hoopte sociaal verzet te zien, maar het was een enorme tegenvaller. De meeste mensen waren nogal lauw.
En Hitler had toen al gewonnen?
Hij was inmiddels benoemd tot bondskanselier. Maar er moest nog een ronde parlementsverkiezingen komen. En Rinus hoopte dat hij en de arbeiders in Duitsland zoveel invloed zouden kunnen hebben dat die parlementsverkiezingen een deceptie voor Hitler zouden worden.
Oké, wauw. Dat is een hele grote ambitie.
Ja,
als je
inderdaad
bedenkt dat hij daar als Nederlander even de boel komt opschudden.
Ja, en dat mag je natuurlijk ook weer naïef noemen en misschien zelfs ook impulsief.
En wat besloot hij te doen?
Hij loopt Tiergarten door en ziet ineens in zijn linkerooghoek een groot gebouw. En hij herkent het. Dat is die Rijksdag, het symbool van de macht. Als dat brandt, dan gebeurt er wat.
En?
Hij gaat de boel verkennen. Dan moet ik wachten tot alle lichtjes uit zijn, tot er geen vergaderingen meer zijn. 9:15 zet hij zijn handen tussen de gleuven van zo'n steen.
Ja.
Als het monument hier. En weet zich naar boven te wurmen. Komt op het balkon. Steekt de vuurmakers aan. En hups, vuur onder een gordijn. Naar een volgend vertrek. En zo gaat hij als een bezetene door dat gebouw.
Hij steekt meerdere vertrekken aan.
Ja, intussen is hij gezien. Van buiten zien ze een lichtje.
Ja.
Vuur. Er wordt een politieman gewaarschuwd. En die begint door de ruit te schieten. Dus er is al alarm.
Ja.
Marinus is zo snel dat hij in een tijdsbestek van 12 minuten dat doolhof weet door te dringen in de zaal, de parlementszaal. En daar heeft hij dan succes. Want daar is de boel verstoft, de gordijnen zijn oud en ja, daar vat een gordijnvlam. En dan heb je de poppen aan het dansen, dan krijg je een soort orgel van vlammen. En uiteindelijk begeeft ook de glazen koepel het.
Oh, wow.
En dan is er groot alarm en de brandweer stormt naar binnen. En de politie ook, om natuurlijk ook de brandstichter te zoeken.
Maar dit klinkt wel een beetje als de daad van een krankzinnige.
Ja. Ja.
Was dat het?
Nou, hij had dat hoger doel. Er moet iets aan Hitler gebeuren. Er moet iets aan de nazi's gebeuren. En het symbool van de macht moet branden. Wat jij zegt, dat is ook heel veel uitgesproken. Een gek.
Hij is gek,
een
ja,
debiel. Een waanzinnige. Zijn vrienden in Leiden wisten wel beter. Typisch Rinus, om dat dan ook te doen. Die waren ook enthousiast. Zelfs de gemeenschap in Leiden was ook enthousiast. Hè, er gebeurt iets aan Hitler.
Ja.
Maar de Tribune schreef diezelfde avond na zijn arrestatie. De nazi's geven communisten de schuld van het in brand steken van de Rijksdag. De nazi's die reageerden al vrij snel door communisten op te pakken. En de Tribune zag die avond al hier in Leiden dat de nazi's daarop uit waren. Om hem in een complot te betrekken. Van de communisten hebben het gedaan. En Van der Lubbe was daar een onderdeel van. Een klein radartje in het horloge van het communistische verzet. Theorie die daarop volgde, want de communisten waren natuurlijk ook niet gek. We laten ons niet beschuldigen. Die kwamen met het nieuws, het zijn de nazi's zelf. Het is Göring en zijn consorten. Het is de SA die dit heeft gedaan. En die hebben Van der Lubbe omgekocht of gedrogeerd. Maar hem aangezet om ook daar te zijn. Zodat hij als zondebok gebruikt kan worden.
Hoe werd er wereldwijd gereageerd? Wat was de impact van die brand?
Er was natuurlijk een enorme schok. Want Duitsland was toen het wereldnieuws. Ook door alle opstanden. Door Hitlers verkiezing als bondskanselier. Er waren headlines, alle kranten ter wereld.
Ja, wat gebeurde er na de brand met Marinus?
Hij is dus onmiddellijk gearresteerd. Zijn uitvoerig ondervraagd. En in het begin ging dat vrij respectvol. Hij heeft ook allerlei simulaties heeft hij aan meegedaan. Hij heeft een keer of drie heeft hij al die handelingen na moeten doen voor de politie.
Okay.
Dat is ook allemaal gerapporteerd. Hij heeft ook uitgelegd wat hij deed en waarom. Wat een bezielde. Heel consistent verhaal.
Daar
zijn bronnen van, dat is vastgelegd. En ze zijn op zoek gegaan naar medeplichtigen. Ze hebben 20.000 Reichsmark uitgeloofd. Dat was heel veel geld.
En wat werd het oordeel uiteindelijk?
Het proces begon pas in september, na een lange voorbereiding. Het viel de hele wereldpers op dat Van der Lubbe er slecht uitzag. Dat heeft ook zijn reputatie natuurlijk onherstelbaar vernietigd. Hij zag eruit als een waanzinnige, met gebogen hoofd. Hij zei ook niks. Hij liet alles maar gebeuren. Pas in november kwam hij tot leven. Dan zagen we weer een beetje de oude Rinus. En toen gaf hij aan, ja, dit duurt nou al zo lang. Ik heb het alleen gedaan. Maak hier een einde aan. Spreek me vrij. Of breng me ter dood.
Wow.
Maar deze komedie heeft lang genoeg geduurd. Dat is eigenlijk het laatste wat hij zegt.
Okay.
En dan daalt hij weer terug in passiviteit, wow, in lethargie. De verklaring voor dat terugvallen is omdat hij heeft die vraag niet 100 keer gehad, maar wel 1000 keer.
Ja.
Dus hij gaf het als het ware op. Ze luisteren toch niet naar me. Gratieverzoeken door de Nederlandse regering en zijn familie worden geweigerd. En uiteindelijk wordt ook doodvonnis uitgesproken. En wordt hij onthoofd.
Okay.
3 dagen voordat hij 25 wordt.
Hoe hebben de laatste momenten van Marinus eruit gezien?
Toen hij op de binnenplaats kwam, die ochtend, zag hij dat het een guillotine was. En toen heeft als laatste waarschijnlijk het woord eindelijk uitgesproken.
Okay.
Dus hij zag er echt naar uit dat het leed was afgelopen. Yeah. Hij wordt onthoofd. Vervolgens wordt het hoofd er weer aangenaaid. En het lichaam wordt een paar dagen daarna gegeven aan zijn familie. En hij wordt vervolgens begraven in het Zuidfriedhof in Leipzig.
Okay.
En niet ver van dat punt ligt ook een gelijksoortig monument als waar we hier nou bij staan.
Ja, want laten we even naar het monument kijken. Want hij was naast arbeider en communist en avonturier, reiziger, was hij ook een dichter. Dat is best bijzonder. Dat is niet het eerste waar ik aan denk als ik aan Marinus van der Lubbe denk.
Nee, dat ben ik met je eens. Toen ik mij in zijn leven verdiepte, had ik dat ook.
Wat voor gedicht was dit? Of waar is dit op geïnspireerd?
Dit is het eerste couplet van zijn laatste gedicht, wat hij schreef in de gevangenis in, ik denk dat het Berlijn was, misschien ook Leipzig. Het was in elk geval april 1933. En hier staat dan het eerste couplet.
Zou u dit couplet voor willen lezen?
Schoonheid, schoonheid, wat ooit was, groter, dichte eenmaal. Ik geloof een gedicht, ik geloof over schoonheid, wat eens was. En ik denk dat zoiets zijn zal. Arbeid, een eenheid, door jou alleen is alles wat is.
Mooi. Ja, we hebben heel veel gehoord over Marinus van der Lubbe. Veel mensen zullen hem dus vooral kennen als de brandstichter van de Rijksdag. Maar hoe hoop je dat mensen hem zich herinneren?
Wat ik hoop is dat het verhaal van zijn leven en werk nieuwe aandacht krijgt. En dat het ook terechtkomt op een volwaardige manier in de geschiedenisboeken.
En wat betekent Marinus van der Lubbe voor jou persoonlijk?
Misschien toch een herkenning. Het is denk ik een herkenning dat je toch zegt van je kunt soms iets willen wat je als individu niet kan bereiken, maar waarvan je heilig gelooft, iemand moet dat opstarten. Iemand moet aan onrecht een einde maken. Ik denk dat hij zo in elkaar zit. En ik denk dat velen van ons ook zo in elkaar zitten. En dat heb ik tenminste in zijn leven en werk, maar ook in zijn zijn, herkend.
Tot zover deze aflevering over Marinus van der Lubbe. Over 2 weken een nieuwe aflevering over Johanna de Lacour. Verhalen over haar slechte huwelijk kwamen op straat te liggen.
Volg ons op Facebook of Instagram via Leidse Schatten. Vragen of opmerkingen kun je sturen naar leidseschatten@outlook.com.
Ben je enthousiast over deze podcast? Maak ons dan beter vindbaar voor andere luisteraars door een beoordeling achter te laten in je podcast-app